podcast. Ik ben weer aan het lopen, maar ik vond het net onwijs moeilijk mezelf van de bank af te bellen. Dus ik heb de zaterdag vandaag dat ik de aflevering opneem. Kijk, ik noem me even een beetje. Ik heb een hele heftige week gehad, dus ik lag echt net op de bank. Helemaal kapot, mentaal zo moe. Want ik heb zoveel op mijn bordje gehad deze week. Ja, voor ik homeopathie ging studeren, of eigenlijk nog tijdens de studie en ook tijdens het opbouwen van mijn praktijk, heb ik in de financiën gewerkt. Ik weet niet of je dat weet. Mijn eerste leven was ik dus finance controller. Toen ik daar weg wilde gaan om helemaal voor de praktijk te gaan, vond ik het eigenlijk toch zo moeilijk om weg te gaan. Omdat ik die mensen daar en dat bedrijf allemaal zo super aardig vind. En ook het werk eigenlijk echt heel erg leuk vind. Want het is heel ander werk natuurlijk dan de homeopathie. Dus het is heel droog, heel feitelijk, heel veel rekenen. Maar ergens hou ik daar ook wel van. Gewoon afvinklijstjes te hebben, dingetjes. Gewoon in kaart brengen. Gewoon wat ik eigenlijk in de financiën doe, is als mensen me een verhaal vertellen, dan ga ik het vertalen in cijfers. En wat ik in de praktijk doe, is als mensen me een verhaal vertellen, ga ik het vertalen in middelen of in een aanpak. Dus daar heb ik dan weer een beetje soort van snap ik weer waarom ik allebei leuk vind. Maar in ieder geval huren ze me dus sinds ik op heb gezegd af en toe in nog voor terugkerende klusjes. En dat is dus deze week geweest. En dan nog de praktijk daarbij. Dus daarom was ik echt vandaag even zo van ik moet even echt liggen. Dus ik heb echt een hele ochtend op de bank gelegen en helemaal niks gedaan. Een beetje gelezen, een beetje theetje gedronken, koffie gedronken. Maar nu dacht ik toch net van, ik moet echt even daaruit. Ik weet ook dat ik dan zoveel beter ga voelen. Maar ja, het is echt, soms is het echt gewoon heel moeilijk. Maar ja, ik ben er. Ik heb het gedaan. Ik ben op weg naar de winkel. En wat ik eigenlijk heel leuk vind, dacht ik, om in elke podcast even ook zo specifiek te benoemen, is gezonde keuze van de dag die ik heb gemaakt. Zeg maar van, je hebt altijd natuurlijk, gezond leven. Ik heb heel vaak dat mensen ook tegen me zeggen, ja, maar je bent toch zo gezond bezig, maar waarom doe je dan niet ook dit en dat? Ja, dat bestaat natuurlijk altijd beter, maar je moet altijd kijken wat voor jou past en hoe je ook nog echt wel gewoon kan genieten. Want ik bedoel, 100%, wie heeft daar nou zin in? Dus, maar wat ik gewoon altijd heel fijn vind, is om kleine dingetjes die ik steeds aan het doen, me daarin gewoon even te kijken van, hoe kan dat nou net iets gezonder of net nog iets, weet ik veel, meer uithalen. Dus wat ik vanochtend heb gedaan, of vanmiddag heb ik dus, normaal gesproken ontbijt ik, dus rond de lunchtijd. En dan eet ik normaal gesproken havermoutpap. Vind ik ontzettend lekker. Want van alles eet ik ook al echt sinds jaren eigenlijk. Maar nu heb ik vorige week in de kast een pakje gierst gevonden. Dus ik dacht van, die had ik ook ooit gekocht. Maar even proberen of ik die ook als ontbijt kan bereiden. Dus ik ben een beetje gaan zoeken van hoe lang moet die eigenlijk gekookt worden en zo. En nu heb ik dat dus als ontbijt vandaag gegeten. Toen dacht ik, dan doe ik even mijn, in plaats van havermout weer eens, ga ik dat doen. Want sowieso eet ik altijd whole grains, zeg maar volle granen. Omdat daar dus in die schil zitten juist al die vitamines. En zo, dat is bij havermout ook natuurlijk. Die komt ook normaal gesproken met schil natuurlijk. Maar, of uit volkoren, met alle vezels daaromheen. Maar als je dan toch weer net een andere koren gaat eten, dan zitten er nog weer andere vitamintjes, andere stofjes in. Dus voor de, gewoon om gevarieerd te eten, vind ik het wel altijd interessant en spannend om ook even een paar andere korens, granen te proberen, wat je daar weer mee kan doen. Dus gierst heb ik echt in jaren niet gegeten. En het was best lekker. Gewoon gekookt met, ik heb het nu gekookt met havermelk, maar je kan het natuurlijk ook met gewone melk koken of met amandelmelk. Of in water koken, daar had ik ook al een keer geprobeerd. Dat is echt, vind ik niet te hachelen, maar gewoon met melk. En dan heb ik daar een beetje pindakaas doorheen gekookt en een klein beetje rijstsiroop. Dit is dus mijn go-to zoetmiddel met een hele lage glycemische index. Die zegt dus dat je bloedsuiker heel langzaam stijgt. Dan krijg je niet van zo'n piek waar je heel veel insuline aanmaakt, waar je daarna weer heel veel zin hebt om verder te eten. Dus voor mij zoetmiddel is meestal rijstsiroop. Maar in ieder geval, even een ander graan proberen. Of ook als je zegt, van al die papjes, dat vind ik helemaal niet lekker. Maar ook met brood kan je dat natuurlijk doen. Dat je een keer een speldbrood in plaats van een tarwebrood koopt. Ook sowieso ook brood waar een groter deel volkoren in zit. In plaats van niet volkoren. Dat je gewoon even kijkt van hoe kan ik daar ook qua granen meer variatie erin brengen. En hoe kan ik meer volkoren eten zonder dat ik er even last van heb. Want ja, de meeste mensen vinden het niet lekker. Ik moest zo, ja, dat was echt toen die corona was. Ik weet niet of jullie of je dat nog herinnert. Ja, waarschijnlijk, natuurlijk, wie herinnert het niet. Maar hoe leeg de schappen waren soms. Hoe veel mensen echt gewoon van die pasta en wat er allemaal hebben ingeslagen. Maar wat er altijd was, was volkoren. Dus blijkbaar gaan mensen liever dood dan dat ze volkoren eten. Dus ja, ik snap het niet. Dit is ook een vraag voor de gewenning, hè? Want ik eet altijd volkoren. Toen ik met mijn man samen ging wonen, had hij nooit volkoren. En ik zei, ja, maar als we pasta willen eten, moeten we wel een weg vinden. Want ik eet gewoon niet gewone pasta, die witte pasta. En in het begin was hij ook altijd een mopper. Maar inmiddels kan hij echt, dat die witte pasta vindt hij helemaal niet meer lekker. Dus het is echt ook gewenning. Dus gewoon een beetje motivatie. Het kan. Deze week had ik in de praktijk een mevrouw voor een intake. Dus ik heb haar voor het eerst gezien. En zij kwam bij mij voor, ze kon het niet zo goed benoemen, maar ze zegt, het begon eigenlijk toen ik, want ze is een klein jaar geleden bevallen van een tweeling. En ze zegt, sindsdien, ik ben gewoon zo moe en ze slapen gewoon niet. En ik kan helemaal geen beslissing meer nemen, mijn hoofd is niet meer helder. Ik ben zo moe, ik kan gewoon helemaal niet meer. Dus ik denk, nou goed, dan, dus ik dacht vooral aan vitamine, dat we daarop heel erg moesten werken van vitamine. En dingen gewoon eerst even een beetje opknappen, weer op energielevel brengen. Maar toen kwam ze dus voor een intake en ik ging dus vragen doorvragen. Hoeveel uur slaap je dan? Hoe vaak moet je eruit per nacht? En hoeveel dagen gaan ze naar de opvang? En hoeveel werk je? En toen bleek eigenlijk, want ze werkte op dit moment helemaal niet. Haar man werkt gewoon, ja, 4 dagen volgens mij. En zij helemaal niet. En de kinderen gaan 3 dagen naar de opvang. Dus ik dacht zo'n beetje van, ja, nou ja, natuurlijk is het zwaar. Het blijft zwaar. Als je 's nachts eruit moet, is het gewoon vervelend. Maar op zich, dat van, ja, heb je best veel tijd voor jezelf. En heb je best veel, zeg maar, dus ik dacht, nou, iets, zeg maar, het verklaarde voor mij niet hoe moe ze was of hoe ze daar doorheen zat. En toen ging ik dus doorvragen, maar hoe gaat dan zo'n dag voor je? Hoe kan je dan niet even bijslapen? Nee, dat zegt iedereen, maar ik maak me gewoon zo druk om van alles. Ik kan gewoon niet slapen, ik ben helemaal opgefokt. En toen bleek eigenlijk wat er aan de hand was, was dat zij zich zo zorgen maakte om van alles. Om de kinderen, om haar gewoon leefsituatie, hun huis dat groter moest. En dat er van alles gewoon door haar hoofd ging. Dat ze eigenlijk door die zorgen helemaal uitgeput was. Dus dat had niks met slaapgebrek tekort te maken. Maar gewoon het zat, qua emoties was ze gewoon zo, geschrokken door die verantwoordelijkheid die ze ineens had voor 2 van die kleine wormpjes. Dat ze daar helemaal zich geen, of zeg maar, daar lekte al haar energie weg. En toen ik dat zo tegen haar zei en benoemde van, volgens mij ligt het niet daaraan dat je niet genoeg tijd hebt om te rusten. Want volgens mij, als ik het zo mag zeggen, heb je dat wel. Maar je kan niet rusten, omdat je zo druk maakt in je hoofd en zoveel angsten door je hoofd en gedachten, dat je daarom gewoon niet, ja, niet kan rusten in die tijd die je hebt om te rusten. En toen keek ze naar mensen en zei, ja, ik zeg, volgens mij heb je gelijk. Ik ben helemaal niet moe in die zin. Ik ben gewoon, mijn hersenen zijn gewoon moe gedraaid. Gewoon. Maar het is niet mijn lijf, het is mijn hoofd. En dat was voor haar zo'n eye-opener. Echt zo'n moment dat ze dacht van, oh, dat deze ook, heeft ze ook teruggekoppeld van, oh, ik kan hier nu al anders mee omgaan. Omdat ik dit nu weet. Dus heel vaak zie ik dat ook. Het moment. Of dat mensen zo'n inzicht. Zo'n groundbreaking inzicht. Dat echt al zoveel verandert. In de perceptie. Maar ook in hoe je daarmee omgaat. Dan, hè? En toen dacht ik. Oh, daar moet ik het echt vandaag. Wil ik het daarover hebben. Want we alle hebben natuurlijk steeds met emoties te maken. Met positieve, maar vooral ook heel veel met negatieve emoties. En negatieve emoties die trekken zoveel energie. Dat is zo, zeg maar, dat kan tot zoveel stress leiden dat je ook echt daardoor ziek wordt. Door al die negatieve emoties die je hebt. En dus daaraan te werken is zo'n enorm belangrijk onderdeel van het, ja, het verbeteren van je gezondheid. Zo ontzettend belangrijk. En er zijn dus meerdere mogelijkheden natuurlijk om met je eigen emoties. Of iedereen zit natuurlijk zo anders in elkaar. Maar wat voor mij echt ontzettend goed, wat echt voor mij zo'n leidraad is, is steeds never waste a good trigger. Dus als ik getriggerd word door iets, dat ik een enorme negatieve emotie krijg. Of het dan bijvoorbeeld woede of angst of frustratie of you name it, wat er allemaal aan negatieve emoties bestaat. Dat, dan denk ik, daar moet iets onder zitten. Want het is namelijk voor mij echt zo, andere mensen maken die emoties niet. Die triggeren ons, ja, dus dat zeker. Andere mensen triggeren ons. Maar die emotie maken wij zelf. Dat is iets wat in ons hoofd gebeurt. Wat soms ook gewoon in ons lijf eerst gebeurt voor we het doorhebben. Maar dat maken wij zelf. Dat ligt in de perceptie van de omgeving. De perceptie van wat we gehoord hebben, wat we gezien hebben. Want ieder mens reageert daar heel anders op. Dus het is niet zo dat dat echt die emotie, die komt niet van buitenaf in je. De emotie maak je zelf. Dus als je zo'n trigger voelt door, zeg maar, dat wordt opgeroepen dan misschien door iets van buitenaf. Maar als je dat zelf van binnen voelt, is er iets in jou wat je mag helen. In jou wat je aan mag werken. Ik had bijvoorbeeld, toen had ik, ik was bezig met een business coach met die ik misschien samen wilde gaan werken. Maar ik durfde nog niet zo goed zoveel geld eraan uit te geven. Ik dacht, oh jee, ik weet niet wat, straks levert het helemaal niks op. En ik had ook nog nooit eerder met een business coach samengewerkt. Dus ik wist sowieso niet zo goed, ja, is het dan al dat geld waard? Wat gebeurt er dan überhaupt? Dus zij gaf een gratis webinar. Eén avond of drie afleveringen of zo, ik weet het niet meer precies. Maar ik had er dus een avond voor vrijgemaakt. Heb ook tegen mijn man gezegd, jij moet de kinderen even doen. Ik moet even dit kijken, ik wil er live daarbij zijn. Dus ik ging op de bank zitten, theetje daarbij. En keek daar dus echt naar uit. Ik dacht, nou, ik ben wel benieuwd wat mij dit oplevert. Of mij dit, ik wilde de beslissing nemen of ik met haar samen wilde werken of niet. Op basis van dit, weet ik veel, gratis webinar, drie delen, wat ze gaf. Dus ik ging kijken en ik was al met haar in gesprek geweest van tevoren. Dus ze wist al een beetje wat ik aan het doen was. Dus we hadden al twee voorgesprekken gehad of zo. En zij ging dit webinar houden van echt, tientallen mensen. Ik weet niet hoeveel daar mee gingen kijken, maar het was dus een grotere ronde, anoniem ook. En zij ging vertellen. En op een gegeven moment had ze het over, volgens mij, hoe je jezelf in de markt zet. En toen zei ze één zin, zei ze, ja, en dan helpt het ook niet als je zegt dat je gewoon alles kan helpen, alleen omdat je dat denkt, omdat je de een of andere homeopaat bent. Je moet gewoon een niche kiezen. En ze zei dat. En ik wist natuurlijk dat ze mij bedoelde. Dus het echo'de in mijn hoofd. Ik kon haar helemaal niet meer verstaan. Ik was zo kwaad. Ik was zo ontzettend boos. Hoe durft ze? En voor andere mensen. En mij zo neer te zetten. En dus ik heb die laptop dichtgeknald. Ik ben naar boven waar mijn man zat. Die hebben ergens uit een la nog een pakje sigaretten gezocht. Ik heb voor woede heb ik twee sigaretten opgerookt. Zo, hoe durft ze? En ik was echt aan het spuien. Ik was boos. En toen dacht ik van, oké, Sanna, je bent nu zo ontzettend boos. Dat heeft zij niet gedaan. Dat doe jij zelf. Ik moest eerst hebben die eerste, zeg maar, eerste golf van emotie door me heen laten stromen. En daar weer uit komen. En toen dacht ik, oké, waarom ben je hier zo boos over? Waarom? En toen heb ik daar echt gezeten. En 10 minuten echt een soort van ben ik geïmplodeerd. En heb over nagedacht. Dacht ik van, ja, omdat dat mijn grootste onzekerheid is, dat ik niet weet hoe ik mijn dienst moet verkopen. En daar heeft ze aan geraakt. En dat omdat ik zelf al zoveel frustratie had in mezelf daarover dat ik niet wist hoe ik het weg moest zetten. En zij heeft dat dan gewoon in één zo'n zinnetje allemaal in één keer getriggerd. Dat ik echt dacht van, oh, wat de, dat is, daarom voel ik me zo. Dat heeft zij niet gedaan, dat is mijn eigen frustratie. Dus, en dan begon ik weer rustig te ademen. Ik dacht, oh, misschien moet ik dus hier een keuze maken. Oh, misschien moet ik dus, want ik was met één bepaalde strategie bezig. Misschien is dat niet de juiste weg. Misschien moet ik het allemaal weggooien. Dus ik heb dan nog één nachtje over geslapen. Maar de volgende dag ben ik bij haar ingestapt in haar programma. En heb onwijs veel geleerd. Onwijs veel over mezelf geleerd. Gewoon heb er heel veel aan gehad. Omdat ik zo boos was. Dus dat is voor mij echt, ja, één zo'n voorbeeld hoe je... Want zij heeft dat niet gedaan. Zij vond het gewoon een leuk voorbeeld voor iedereen. Maar dat ik zo ontzettend boos ben geworden, dat ben ik geweest. Dus wat kan je doen als je zo'n... Bijvoorbeeld woede. Dat voorbeeld woede vind ik altijd echt heel erg mooi. Want dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Dat we aan het vloeken zijn op andere mensen die iets hebben gedaan. Als je dat bij jezelf constateert, dat wat ik de eerste stap die is echt essentieel om hier iets van te kunnen leren, is uit die emotie komen. Dus als je dat merkt van jezelf, daar is iets gebeurd waar je echt ontzettend woest over bent, om uit de woede te komen, vind ik het altijd heel fijn. Probeer je te verplaatsen in de ander. Stel je voor, je bent die ander die dus iets gezegd heeft, iets gedaan heeft, iets... een handeling verricht heeft die jou zo boos heeft gemaakt. Probeer je in diegene te verplaatsen. En ik ga echt ervan uit, de meeste mensen die zijn niet echt... Die willen niet iets kwalijks doen. Die zijn niet boos, echt kwaadaardig. Die willen je niet pijn doen. Dus waarom zou diegene dat mogelijk gezegd kunnen hebben? En als je daarover na gaat denken, dan ga je automatisch uit je emoties stappen. Want dat kan niet anders. Je kan niet kwaad zijn terwijl je je verplaatst in iemand anders. Dat is naar mijn ervaring niet mogelijk. Als je dat gedaan hebt... Wat ik net van... Er zijn zo schreeuwende kinderen ineens die aan mountainbiken zijn. Dus ik denk, ben ik nog wel duidelijk te verstaan. Ik hoop dat we snel weggaan. Dus de eerste stap om daaruit te komen is... je verplaatsen in die ander. En dan... Gewoon objectief proberen naar je gevoel te kijken. Van oké, dit gevoel dat ik daarnet had. Hoewel dat eigenlijk misschien helemaal niet de bedoeling was van diegene die dit gevoel heeft opgeroepen. Wanneer heb ik dit gevoel eerder gehad? Wanneer herken ik dit gevoel? En als je dit gevoel herkent van een andere situatie, van een ander moment. Probeer een verband te leggen. Heeft diegene misschien iets in mij opgeroepen... Wat eigenlijk niks met die situatie zelf te maken had, maar wat met een andere situatie te maken had. Die mij toen heel veel pijn heeft gedaan of me heel kwaad heeft gemaakt. Dus om dat een beetje voor jezelf in te kaderen van wat gebeurde hier eigenlijk in mij. Was het echt die frustratie over die situatie of over diegene? Hoe kwam die zo groot? Hoe kan die zo... groot ineens opblaaien. Wat is daar mogelijk gebeurd? En als je dan met één voorbeeld niet uitkomt, dan gebruik je meer voorbeelden. Dan ga je nog van, wanneer heb ik me verder zo gevoeld? Was er een ander moment wanneer ik misschien dezelfde soort, soort emotie heb gehad? En als je erachter bent wat eigenlijk een soort van de bron is, uiteindelijk probeer je daar naartoe te gaan, wanneer heb ik voor het eerst deze emotie gehad? En welke basisangst staat daaronder? Want ik ben echt, dat is nog zo'n mening voor mij, ik denk echt dat woede, daaronder zit altijd ergens een angst. Kan eigenlijk niet anders. Ik zou niet weten, want als je dat zo volgt in je hoofd als woede... altijd in jezelf gebeurt en nooit door een ander eigenlijk kan gebeuren, daaronder moet een angst zitten. Want waarom zou je uit jezelf gewoon in jezelf... woede is altijd een reactie op iets, maar dat heeft altijd iets, een grondslag wat in jezelf gebeurd is. Dus daar zit altijd een angst onder. Dus door verschillende situaties bij elkaar te puzzelen, waar je je vergelijkbaar hebt gevoeld, kan je erachter komen welke angst eigenlijk daaronder zit, onder je trigger. En als je dan bij die angst bent uitgekomen, dan kan je je vragen of die angst nu, tegenwoordig, de dag van vandaag, nog steeds reëel is. Is er nog steeds een reële angst? Moet je die angst inderdaad daadwerkelijk hebben? Dus zo kan je heel diep gaan. Zo kan je eigenlijk alle situaties waar je dan in dit voorbeeld woede hebt ervaren, ombuigen naar iets van, oh, die angst, kan ik die helen? Is die angst er nog wel? Kan ik daaraan werken? Kan ik daaraan werken door bijvoorbeeld de naast te zetten van, hoe is die situatie nu? Is het nog, ben ik nog dat mens van toen wat die angst heeft ontwikkeld? Dus zo kan je steeds dieper gaan en steeds erachter kijken van, oh, wat zit er eigenlijk onder? Want er zit altijd iets onder, toch? En dat is zo'n belangrijk onderdeel van, en ook zo spannend, ik vind het ook zo leuk. Want ik ben, zeg maar, ik vind het oprecht leuk als ik zo'n trigger voel. Natuurlijk niet op dat moment zelf, maar dan denk ik, oké, laten we even gaan zitten. Dus ik neem daar ook echt de tijd voor. Ik neem mijn schriftje mee. Ik ga dan allemaal opschrijven, die stappen die ik dan doordenk. En als ik ergens dan niet uitkom, als er niks onder blijkt te zitten, dan ga ik weer omhoog. Oké, andere situaties. Wanneer voelde ik dat anders? Wat maakt me normaal gesproken nog zo boos op deze manier? Dus echt, ik vind het een geweldige tocht. En ik vind het ook, je wordt er gewoon langzaam steeds stabieler door. En je kan steeds meer buiten jezelf laten. Dus ik merk van mezelf, en ik zie dat ook bij mensen met die ik werk, je wordt steeds minder geraakt door wat andere mensen doen. Niet dat het je niet meer uitmaakt, helemaal niet. Maar dat iemand anders je niet zo kan kwetsen. Want eigenlijk, in theorie, kan niemand je echt kwetsen. Dat zou niet mogelijk zijn als je van binnen alles hebt opgeruimd en geheeld hebt wat triggers kunnen zijn voor jou. Zo, ik ben heel benieuwd of het met jou, of het je dus daarna geïnspireerd heeft het ook echt gewoon een keer te doen. Ik vind het zo, zo interessant. Dus ik zou echt heel graag willen als je daar iets mee doet en als je daarmee aan de slag gaat en wat er dan naar boven komt. Dus stuur me dan graag een persoonlijk berichtje. Ik vind het ontzettend interessant om aan daar ook mee te denken. Hè? Dus daar ook gewoon even nog, misschien heb ik nog een andere vraag daaronder of nog een andere inzicht of zo. Ja, dus dat voelt zo goed dat allemaal zo. De wereld in te helpen. Heel fijn. En, één dingetje nog. Ik had aan het eind van mijn vorige podcast gezegd, schrijf je in voor de newsletter. Dat was toen de bedoeling dat ik voor mijn EHBO-cursus die ik aan het maken ben, een pagina maak of ontwikkel, ga ontwikkelen. Maar nu heb ik net een nieuw softwarepakket. Ben ik ingestapt deze week. Omdat ik ineens dacht van, ja, maar al die training, die moeten toch ook ergens opdraaien. En toen dacht ik van, ja, ik moet het toch allemaal echt in zijn geheel opnieuw aanpakken. Dus ik ben nu met een nieuw softwarepakket en een nieuwe website bezig. Dus er is nog niet echt een newsletterfunctie, maar stuur me dan gewoon een berichtje. Dan zet ik je handmatig op mijn newsletter in mijn programma. Dat komt dan ook helemaal goed. En ik hou je op de hoogte over de ontwikkeling van mijn omgeving, waar je dan in kan schrijven. Voor een newsletter zou je dat willen. Oké, ik ga nu verder door naar de winkel. Hele fijne dag verder. En tot snel. Ik ben blij dat jullie geluisterd hebben. Tot dan!